Elke week staan er weer lange rijen voor de voedselbank. Ruim 1 op de 6 Amsterdamse huishoudens leeft onder de armoedegrens. Hoe kan dat in een rijk land als Nederland? Hoe ziet je leven er in deze stad uit als je het met 100 euro per week moet doen? En wat moet er gebeuren om deze Amsterdammers op weg te helpen? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit het eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En in deze aflevering gaan we het hebben over armoede in de stad. En dat doen we met Malika Sviel. Jij schreef voor het Parool al heel veel over dit onderwerp. Welkom.
Dank.
En je liep recent een aantal dagen mee met de stichting Samen is niet alleen, SINA. En daar is Jurre van der Kamp, de oprichter van. Welkom Jurre.
Dank je.
En ook zit Stella de Zwart aan tafel. Jij schreef het boek Armoede krijg je gratis, over hoe jouw succesvolle leven in 2010 veranderde in een leven onder de armoedegrens. Welkom Stella.
Dankjewel.
En jij bent inmiddels ook ervaringsdeskundige en spreker bij heel veel bijeenkomsten. Ja. Stella, laten we met jou beginnen. Kun jij vertellen hoe jouw leven er voor 2010 uitzag?
Zorgeloos. Dat is het.
Zorgeloos, ja. Ja,
heel zorgeloos was het. Ik werkte vroeger in de modebranche als accountmanager. Dat heb ik 35 jaar lang gedaan. En ik leerde mijn ex-partner nu. Is hij mijn ex-partner, leerde ik kennen toen ik een jaar of 35 was. Ik kreeg 2 kinderen en we hadden gewoon een onbezorgd fijn leven. We konden naar de visboer, kaasboer. Ja, ik noem het eigenlijk altijd maar zo, omdat dat toch een luxe is om daarheen te gaan. In de plaats van dat je in de supermarkt bij de Lidl je kaas koopt. Dat is wat anders dan als je gewoon naar de kaaswinkel kan gaan.
Ja, 2 verdieners. Je hoeft er niet over elke uitgave na te denken.
Nee, lekker vakantie, koophuis, eigenlijk bakfiets. Nou ja.
Je was een bakfietsmoeder.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Dus het was zorgeloos dat. En ik stond nooit bij stil. Waar we het nu over gaan hebben, heb ik nog nooit eerder bij stilgestaan. Ik wist niet eens dat er armoede was in Nederland. Ik dacht altijd dat het in de derde wereld alleen was. Zeer naïef van mij, maar ik werd hard met mijn neus op de feiten gedrukt.
Ja, want in 2010 veranderde ontzettend veel. Ik doe even een poging om het een beetje samen te vatten. Je hebt het heel mooi opgeschreven in je boek. Maar je bent gescheiden in die tijd. En daarna raakte je door een faillissement ook nog je baan kwijt.
Ja.
En iets later nog kreeg je baarmoederhalskanker. Dus het was wel heel veel tegelijk.
Ja.
En daardoor belandde je onder de armoedegrens.
Ja.
En kwam je in de problemen.
Ja.
Ja, en je had 2 kinderen natuurlijk. Hoe zag je leven er toen uit?
Overleven. Het was echt overleven van het goede leven naar het overleven van hoe gaan we dit nu cheffen met elkaar. Of met elkaar, ik met mijn 2 kinderen. En dat vond ik vrij moeilijk om dat te doen, omdat ik niet goed wist hoe ik nu zonder werk, zonder geld, zonder alles wat mijn zekerheid was om voor te kunnen leven. Dus dat was voor mij heel erg moeilijk.
Ja, en had dat ook meteen invloed op je sociale leven?
Op alles, vooral op mijn status. Dat klinkt heel raar, maar 35 jaar lang was ik accountmanager en was ik succesvol. En je moet maar eens opletten, als mensen zich voorstellen, dan is het 9 van de 10 keer, je geeft een hand en je zegt niet eens meer je achternaam, maar je zegt eigenlijk wat je job is.
Ja.
Althans, dat deed ik. En die status, daar zag ik mijzelf aan gekoppeld.
Ja, en dat viel weg.
En dat viel weg.
Ja.
En als dat wegvalt, wie ben je dan eigenlijk daadwerkelijk? En de flessen wijn en de gezelligheid en alles, dat viel ook weg. Want 1 keer willen je vriendinnen je verhaal horen, de 2e keer, de 3e keer. Maar dan houdt het een beetje op. En je kan het ook niet meer bekostigen, want je hebt ook geen zin in hoofdpijnwijn.
Ja, precies. En je kan niet uit eten, want je hebt geen geld om uit eten te gaan.
Nee, precies.
Of,
precies.
Oppas te regelen. Van hoeveel geld moest je op een gegeven moment rondkomen?
Toen was het exacte bedrag. De ene keer was het 60 euro, de andere keer 70 euro. Het ligt er net aan van welke uitgaven heb je op dat moment in die week. En wat is er net op dat moment afgeschreven. Maar ik zat gewoon ver eronder, omdat ik ook naar de voedselbank toe moest.
Ja, dus je had gewoon ineens een totaal ander leven, stond in de rij bij die voedselbank.
Ja.
Malika, Stella is natuurlijk niet de enige Amsterdammer die hierin verzeild raakte. Hoe groot is het probleem van armoede in Amsterdam?
Ja, dan moeten we eigenlijk kijken naar de armoedemonitor van onderzoek en statistiek. Zij zeggen dat er in Amsterdam het aantal minimumhuishoudens op 16,6% staat. De definitie die de gemeente Amsterdam gebruikt is voor een laag inkomen 120% van een minimumloon. En het minimumloon is voor 21 jaar en ouder 1934 euro. En dat is voor 2023.
Ja, dus dat is bruto. En ook met een gezin moet je dan van dat bedrag rondkomen.
Ja, en wat natuurlijk ook belangrijk is, is dat de inflatie. En de inflatie is gemiddeld genomen, berekend door CBS, 10% geweest in 2022. En dit zijn cijfers uit 2021, dus nou ja, de problemen zijn natuurlijk alleen maar erger geworden.
Ja, en dan hebben we het over nou ja, meer dan 60.000, richting 70.000 huishoudens waarschijnlijk in Amsterdam.
Klopt.
Die armoedegrens leven.
Ja.
Jurre, Amsterdammers die met deze problemen te maken krijgen, kunnen terecht bij jouw stichting. Onder andere Samen is niet alleen, Sina. Wat kun jij iets vertellen over de mensen die bij jou komen aankloppen?
Zeker. Nee. Dat zijn voornamelijk gezinnen die mij ons aangeven dat zij spullen missen voor hun kinderen. Dan kan je denken aan een bed, een matras, gordijnen, een vloer in huis, een fiets om naar school te gaan, een computer. Maar ook sportlessen, cultuurlessen.
Alles waar geen geld voor is.
Rondkomt. Inderdaad. Zo komen de meeste mensen binnen bij onze stichting. Ze vragen dan aan via de website, doen ze zelf of via de voedselbank of via maatschappelijk werker. En wat wij proberen is om bij alle mensen langs te gaan. En dan scannen we eigenlijk het hele gezin. Zowel de kinderen, maar ook de ouders. Maken ze gebruik van alle voorzieningen. Maken ze gebruik van vrijstellingen van bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen. Dat soort zaken. Zijn er schulden? Worden die aangepakt?
Ingezoomd op de mensen die dat dan zijn. Zijn dat mensen die werken of juist in de bijstand zitten?
Veel mensen in de bijstand. Maar laatste half jaar eigenlijk steeds meer mensen die gewoon werken.
Okay.
Dus dat zien we steeds meer.
Werkende armen.
De werkende armen, ja. Ja, en ook ongedocumenteerd zit er ook bij.
Ja.
De laatste tijd veel werkende armen. Die eigenlijk boven die grens zitten van die 120, hij is nu naar 130 gegaan.
En je bent hier al een tijdje mee bezig. Is het de afgelopen 10 jaar veranderd? Heb je het idee dat armoede toeneemt? Dat de groep
zeker,
mensen...
Ja, het is een soort golfbeweging. Toen ik begon was het heel erg druk. Maar ik heb wel het idee dat de laatste 2 jaar echt geëxplodeerd is. En voornamelijk het laatste half jaar enorme toename is geweest.
En waar ligt het aan?
Ik denk, aan corona heeft er hard ingehakt en nu de inflatie en noem maar op. Mensen hebben gewoon geen geld meer.
Ja, energiecrisis. Dus gewoon op. Ja. En Malika, zijn er bepaalde delen van de stad waar meer hulp nodig is dan andere?
Nou, je ziet wel grote verschillen inderdaad in de stad. We hadden het net over die 16% stadsbreed. Maar in Zuidoost behoort 22% van de huishoudens tot de minima. En dat is dubbel zoveel als in Zuid. En daar is het 11%. In Noord is het 19% en Nieuw-West 18%. Dus de verschillen zijn wel heel erg groot.
En dan leven we natuurlijk in een hartstikke rijk land. Amsterdam is een linkse stad. Je zou zeggen van dat moeten we toch op kunnen lossen. Hoe kan het dan toch dat er zoveel armoede is nog?
Ja, wat mij eigenlijk opviel in de tijd dat ik meeliep met de huisbezoekers van Sina.
Ja, want jij liep een tijdje mee.
Ja, dat was dat er ontzettend veel regelingen zijn waar mensen niet... dat is een woud aan regelingen. En als je op de website kijkt van de gemeente, zie je ook dat ze van A tot Z de regelingen op een rijtje hebben gezet. En dat geeft eigenlijk ook wel aan hoe ontzettend veel regelingen er zijn. Nou, probeer daar dan maar eens een weg in te vinden. En dat is ontzettend moeilijk.
Ja, want Stella, inderdaad, hoe heb je dat aangepakt om wat hulp in te schakelen in de tijd dat jij het van...
Je begint eigenlijk met de stadspas. En eigenlijk door die stadspas is mijn wereld persoonlijk open gegaan om gebruik te kunnen maken van al die regelingen die er zijn. En wat mij toen al stoorde, en daarom was ik toen ook heel erg blij met Sina, dat zij er zijn. En in mijn beleving, nu na 10 jaar vind ik dat nog steeds, zij moeten bovenaan staan. En zij doen een huisbezoek, maar dan is het niet nodig dat nog eens een keertje leergeld, dat gebeurt dan, ook weer huisbezoek komt doen. Zo heb je heel veel stichting.
Je schetst al een zogenaamde lokettenparade.
Ja, precies. En daar word je helemaal stapelgek van. Ja. En ik denk door samenwerking, door samenbundeling, dat hoeft echt geen politiek kleurtje te hebben. Of we nou in een linkse stad of in een rechtse stad wonen. Het moet niks te maken hebben met de politiek. Het moet gewoon te maken hebben met de Amsterdammer. Ja. En die moet op nummer 1 staan. En voor die Amsterdammer moet het net zo makkelijk zijn als dat je naar de supermarkt gaat en je hebt brood nodig of wasmiddel nodig, laten we dat even zeggen, dan kan je gewoon naar een supermarkt toe gaan. Maar ik vind voor levensbehoeften en voor alle andere dingen die je nodig hebt, ja, waarom moeten er zoveel loketten zijn terwijl het gewoon om het menswaardige bestaan gaat?
Wat Stella schetst herken ik enorm. En ik denk dat er nog veel beter samengewerkt kan worden tussen alle stichtingen, de voedselbank, Kledingbank, Stichting Babyspullen. Je hebt heel veel clubs die allemaal in aanraking zijn met mensen in armoede. Maar we weten eigenlijk met z'n allen niet eens hoeveel kinderen we bereiken.
Precies.
Het gaat ongeveer om 30.000 kinderen in Amsterdam. Heb je ongedocumenteerde zitten daar half bij. Dat is altijd een beetje een vaag aantal. Maar ik ben eigenlijk voor de kerstvakantie een keer gaan kijken van, wat zouden we nou moeten doen om al die kinderen te bereiken? Wat hebben we daarvoor nodig? En toen dacht ik, nou, wij bereiken ongeveer 8.000 kinderen. Jeugd en Sport bereikt 10.000 kinderen. Leergeld bereikt 5.000 kinderen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je wel op 30.000. Maar dat zijn niet unieke kinderen. Dus ik denk dat daar al een hele slag te winnen is, doordat we gaan kijken van, oké, wie bereikt welke kinderen? Welke dubbelingen zitten daartussen? Dus hoeveel kinderen worden er bereikt? Welke groep moeten we ons nog voor gaan inzetten? En dat we ook weer gaan verdelen, dat we niet allemaal...
Want wat doen jullie precies als iemand hulp inschakelt? Wat voor stappen doorlopen jullie?
Wij nemen contact met ze op. We willen eigenlijk dezelfde week nog met ze bellen en dan de week erna langs gaan wijzen. En dan gewoon kijken, oké, voor alle schoolspullen, wat is er nodig, zetten we door naar Leergeld. Sport zetten we door naar Jeugdfonds Sport. Cultuur zetten we daar naartoe. Wat er overblijft, een vloer, een bed, dat doen wij. Dus eigenlijk kun je alle gezinnen die hulp aanvragen, kun je helpen. En ik denk dat het nu een kwestie is, en ik denk dat het best wel een tijdje gaat duren, maar dat we met z'n allen zeggen, oké, die 30.000, dat is een stip op de horizon, daar willen we naartoe. Die mensen willen we gaan helpen, allemaal. En die moeten bij ons kunnen aankloppen. En als ze bij ons aankloppen bij een stichting Babyspullen of bij een Jeugd van Sport, dan moet er een signaaltje gaan naar al die andere clubs van, jongens, hier is hulp nodig. En dan, ik denk dat we dan heel eind komen.
Is er eigenlijk schaamte om dat mensen schaamte voelen om zich bij jullie aan te melden?
Het verbaast me altijd. Op onze website staat eigenlijk niet dat wij langskomen. Dus mensen kunnen gewoon een bed aanvragen en dan bellen we ze op. En dan zeggen we, joh, we komen even langs. En dat vinden ze eigenlijk altijd heel prettig. Er zit natuurlijk een bepaalde groep mensen vinden dat minder prettig. Maar de meeste mensen die accepteren dat en die vinden het fijn. En als je binnen bent, ik denk dat Malika dat ook wel heeft ervaren, dan gaan mensen open. En dan, ja, dat niet meteen, maar het kan een half uur duren, het kan een uur duren. Maar ja, ik geloof heel erg in dat als je mensen naar een loket stuurt en iemand zit achter het loket en die vraagt hoe gaat het met u, dat ze zeggen, ja, gaat goed. Ja, dan eindigt het gesprek. En als je bij iemand op een versleten bank zit en je ziet dat ze kinderen op de grond liggen en je vraagt hoe gaat het met u, en ze zeggen, ja, het gaat goed. Zeg, nou, ik heb toch het idee dat het niet zo goed met u gaat, precies. En we kunnen u helpen. En vanuit daar kan je ook weer vertrouwen winnen, want je merkt ook dat veel mensen toch het vertrouwen kwijt zijn, Belastingdienst. Maar mensen vinden het ook fijn dat we niet van de gemeente zijn. Ja. Dat er gewoon een stichting komt die hulp gaat inschakelen.
Tegelijkertijd is het ook best gek, want het is toch ook een taak van de gemeente om dit op te lossen. En dan zijn jullie het aan het oplossen.
Nou ja, we worden wel gesubsidieerd door de gemeente. Dus dat, ja, in dat opzicht, ik vind een hele, hele fijne samenwerking met de gemeente, hoor. Maar het kan altijd beter.
Maar Jurre, als je toch heel eerlijk bent, is het toch ook een beetje te gek voor woorden dat er zoveel subsidies allemaal aangevraagd moet worden voor al die stichtingen die er zijn, terwijl het een opdracht is van de gemeente en het geld komt weer uit de gemeente. Terwijl als alles onder één paraplu zou zijn, dan zou de armoede omarmd kunnen worden in de plaats van dat het opgelost zou moeten worden. Of opgelost wordt.
Het
wordt
niet opgelost. Wat is het verschil tussen omarmen en oplossen?
Nou, ik vind dat je het omarmt, dat je echt tot de kern het op gaat lossen. En oplossen is nu in mijn beleving, zoals ik het nu vertaal, is een pleister plakken. En we leven echt in een hele goede gemeente als Amsterdam. Dus dat is niet om te klagen erover. Maar het kan veel efficiënter als er echt veel meer naar de stichtingen geluisterd wordt. Wat ze echt nodig hebben. In de plaats van ieder jaar weer die aanbesteding te moeten schrijven. En alles te moeten doen waardoor er spanning is. Alles moet gedaan worden of veel moet gedaan worden door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn geen mensen die uitbetaald worden. Dus ik denk dat er, als het een gemeentelijke probleem is, zet dan ook genoeg mensen in, zodat die stichtingen echt kunnen draaien om het probleem op te lossen.
Ja, ja, ik snap het. En Malika, jij liep een paar dagen mee dus met Sina. Je hebt er een prachtig stuk over geschreven voor Pees van de Week in het Parool. Wat maakt het meeste indruk op jou toen jij meeliep?
Wat bij mij als een mokerslag binnenkwam, was het detail van de matrassen die mensen van straat halen voor hun kinderen. Ja, als je geen geld op om eten te kopen, ja, hoe ga je dan ooit een matras kopen? Dus het is logisch, maar ik vond dat echt een vreselijk detail. En de kinderen vond ik... Kijk, Sina bezoekt de ouders op momenten dat kinderen op school zijn. En volgens mij is het vooral om kinderen dat die ellende te besparen die besproken wordt. En ook om te zorgen dat kinderen niet worden ingezet om te tolken. Klopt dat? Zeg ik het goed zo, Jure? Ja. We waren bij een gezin en er was een jongetje thuis. Die zat ziek thuis en hij liet een jampotje zien met geld dat hij gespaard had voor een nieuwe fiets. En de aanvraag bij Sina was ook voor een nieuwe fiets. Dus hij liet dat zien en er zat, ja, denk ik, €8 in of zo. Dus hij was nog lang niet zo ver en het was zijn grootste droom, want hij zat op kickboksen. En moest daar elke keer naartoe lopen. En dat was, zei zijn moeder, toch een wandeling van 20 minuten. Zijn vriendjes hadden wel een fiets. En hij wilde dan graag achterop. Maar dat mocht niet van die vriendjes. Omdat zij weer bang waren dat die fiets stuk zou gaan. Dus dat jongetje kwam vaak thuis. En dan moest hij ook huilen. Omdat hij de enige was die moest lopen. En dan gaat het om zoiets vanzelfsprekends als een fiets. En dat maakt het zo concreet eigenlijk ook. Dat het...
Ja.
Wel binnenkomt. Ja. Dat,
En kan dat het verschil maken, Jure, zo'n fiets?
Ik ben zeker van mening van wel, ja. Ja, wat Malika net zegt, maar ook voor de ouders. Dat ze weer dat hun kind weer mee kan komen. En dan gaat het om een fiets, maar het kan ook om een verjaardag gaan. Of we zien best wel veel kinderen, oudere kinderen die geen diploma hebben. Nou, die kunnen bijvoorbeeld niet mee naar een partijtje als er gezwommen wordt. Dat soort zaken. En ik denk dat als je als ouder dat je kind niet kan bieden, dat in je hoofd sluipt en dat je dan een gevoel krijgt dat je niet goed voor je kind zorgt allerlei andere gedachten die in je hoofd komen. En ik denk dat dat een neerwaartse spiraal kan veroorzaken. En ik denk dat je door middel van iets kleins, een fiets, vertrouwen wint van die mensen en ze ook weer dat ze zich weer beter gaan voelen. En vanuit daar denk ik dat je daardoor gesterkt voelt en daardoor juist weer stappen kan ondernemen die wel gezet moeten worden. Ja. Waar je dan even geen kracht meer voor hebt.
Stella, is het moeilijker om in Amsterdam, waar heel veel mensen het ook heel erg goed hebben, om arm te zijn dan misschien elders?
Ik denk dat het nergens dat het helemaal niet uitmaakt of je nou in Amsterdam woont of in een dorp woont. Armoede is armoede. Het enige verschil is wel dat als je in een dorp woont, denk ik dat mensen elkaar sneller gaan helpen. Maar dat je het ook moeilijker vindt om uit de kast te komen om over armoede weer te praten. Dus het heeft twee kanten. In Amsterdam woon je, in sommige wijken ben je weer heel erg met elkaar verbonden. En in andere wijken ben je weer gewoon heel erg alleen. Maar wij hebben in Amsterdam het grote voordeel dat we gewoon heel veel geluk hebben met een stadspas. Ja, ik kom er weer voor met die stadspas. Is voor kinderen echt een tot 14 jaar is het gewoon een cadeautje.
Hoe gaat het nu met jullie, met jou en je kinderen?
Het gaat nu gewoon goed, omdat ik me als Stella weer gezien en gehoord voel. En dat straalt ook weer uit op mijn kinderen. Maar zij balen nog steeds dat wij financieel nog niet de ruimte hebben om bijvoorbeeld, van de week had mijn dochter dat ze een calculator nodig had. Nou, zo'n calculator voor school, ze doet dan de HAVO, heb je een eentje van €104 nodig? Nou, dat heb ik niet.
Nee.
Nou, en dan wordt ze boos en dan zegt mijn dochter wel van dat ze de armoede haat en dat ze het vreselijk vindt en dat ze hoopt dat er dit jaar echt een verandering gaat komen. Maar ik leer mijn kinderen, ieder nadeel heeft een voordeel. Ik zie dat de foto van Johan Cruijff daar. Maar het is echt zo. Ik heb mijn kinderen nu leren hoe ze met geld om moeten gaan. Ik kon vroeger ook niet echt goed met geld omgaan. In die zin, omdat er altijd overvloed was. Dus ik hoefde over niks na te denken. Dus het kan beter op financieel gebied als ik helemaal de BBBZ, dus de bijstand, voor zelfstandigen echt los kan laten. Zodat ik financieel onafhankelijk word. Want dan kan ik mijn kinderen bieden wat ze nodig hebben. Zoals wat Jurre net zei, een bed. Mijn zoon slaapt in een veel te klein bed, is 18, slaapt nog in een kinderbed. Ja, ik heb geen geld voor een bed. Ja. Maar ik vergeet dan eigenlijk weer dat er een Sina is om daar een aanvraag te doen. Omdat ik denk, hij is 18. Dus het is soms heel dubbel wat er ook in jezelf weer gebeurt als het weer wat beter gaat.
Ja, dus jij denkt van ik heb er eigenlijk geen recht meer op.
Eigenlijk wel, ja.
Merk je dat ook, Jurre, dat er een groep mensen is die misschien niet eens vanuit schaamte, maar gewoon vanuit...
Ja, wij doen trouwens tot en met 21. Dus we kunnen zeker wel wat betekenen. Nee, ja, ik denk wel dat... Ik heb bijvoorbeeld een verhaal van een moeder die vroeg dan één fiets aan. En toen, die reisbezoek deed ik zelf, dus een paar jaar geleden. En toen kwam ik daar binnen en toen lagen er 5 kinderen op de grond. En de muren waren beschimmeld, nou, noem maar op. Alle ellende was daar. En die vrouw die wilde maar één fiets voor de zoon. Dus toen heb ik uitgelegd dat we nog veel meer voor haar konden betekenen. En dat had ze dan wel gehoord, maar ze dacht, ja, één fiets. Dus mensen die zijn ook al tevreden met iets... Ja, eigenlijk te weinig, laat ik het zo zeggen.
Zijn bescheiden,
ja. Zeker. En anderen niet, hè. Die zijn natuurlijk ook.
Het is ook een angst die er toch wel is, moet ik je heel eerlijk zeggen. Dat je bang bent dat je overvraagt en dat je nee te horen krijgt. En vooral het woordje nee is niet fijn. Dat heb ik al heel vaak tegen mijn kinderen moeten zeggen. Dus ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, je wil nooit afhankelijk zijn van een gemeente of van wie dan ook op financieel gebied. Je wil altijd zelf je geld kunnen verdienen en zelf de dingen kunnen doen die je moet doen.
Jurre, tot slot, is er iets te zeggen tegen Amsterdammers die zelf in die situatie zitten of juist Amsterdammers die zouden willen helpen? Is er een tip, advies?
Meld je allebei.
Ja.
Ja. Nee, ja, ik zou zeggen, vraag. En ja, ik begrijp echt. Ik ben zelf nooit in die situatie terechtgekomen dat ik zoiets zou moeten aanvragen bij een stichting of bij de gemeente. Maar ik begrijp echt wel dat ingewikkeld is. En dat je een stuk trots aan de kant moet zetten. En, maar ja, ik denk dan altijd, zet het belang van die kinderen voorop. En stap over trots heen. En vraag toch aan als je er echt niet meer uitkomt. En dan kunnen we helpen. En ja, wij komen thuis. Niemand anders hoeft dat te zien. We bestellen de spullen die nodig zijn. We schakelen nog meer hulp in. Dus het is ook niet zo dat het aan de grote klok gehangen wordt. Dat de hele buurt het moet weten. Of dat we het op Facebook zetten dat we je geholpen hebben. Dus ik zou toch echt tegen iedereen willen zeggen. Meld als je in de problemen zit. En als je en voor de andere Amsterdammers. Als je wil helpen. Meld je ook bij ons of bij een andere stichting. Dat maakt niet uit. Want er is nog heel veel werk te doen. En er is altijd geld tekort. Bij alle stichtingen. Om mensen in te schakelen. Of spullen te kopen. Ja, dus en ik denk dat als we allemaal iedereen de schouders eronder zetten, dus de mensen die hulp nodig hebben, hulp aanvragen en de mensen die hulp kunnen geven qua kennis, geld of nou, noem maar op, dat we Amsterdam echt wel nog wel een stuk mooier kunnen krijgen. Ja.
Stella, heb jij daar nog iets aan toe te voegen vanuit jouw ervaring?
Ja, nou, ik sluit me helemaal aan wat Jurre net zei. En wees wel weer trots op jezelf, wie je bent als mens. En ik voel mezelf heel trots omdat ik het boek Armoede krijg je gratis geschreven heb. Waardoor mijn kinderen zich ook weer trots voelen. Dus ik denk dat er veel meer ook ingezet mag worden op talent van de mensen. Om weer deelgenoot te kunnen zijn. Zodat je weer geld kan verdienen.
Ja.
Daar gaat het uiteindelijk toch ook wel weer om. Je moet toch je eigen geld kunnen verdienen. Maar vooral maak verbinding met elkaar. En vraag eens vaker aan elkaar. Wat heb je nodig?
Nou, met die woorden sluit ik graag af. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik wil ook nog heel even de Stichting Amsterdammer Helpt Amsterdammer noemen. Die werkt samen met het Parool. Stella kent het ook. Je hebt ook wel eens een aanvraag gedaan. Al 10 jaar helpt die stichting samen met Parool en Paroollezers om wekelijks een wens in vervulling te laten gaan voor een Amsterdammer die leeft van een minimuminkomen. En al die verhalen staan ook op parool.nl. En we zullen ook wat linkjes in de show notes zetten. Mag jullie dus hartelijk bedanken voor dit gesprek. Malika, ze wil je Jolande van den Kamp en Stella de Zwart. Dit was Amsterdam Wereldstad, de podcast van het Parool. En deze aflevering maakte ik met Verener Verhoeven en Josien Wolthuizen. En de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.